Welkom bij de 7e aflevering van Woonspraak, de podcastreeks van Woonzaak. Woonzaak stuurt aan op een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid. En daarvoor hebben we uw steun nodig. Volg, deel en spreek over deze podcast. En ook financiële steun is nuttig en nodig. Surf naar woonzaak.be voor meer informatie. De voorbije afleveringen hadden we het over de moeilijke woonmarkt die voor veel mensen onbetaalbaar is, niet kwaliteitsvol of onzeker. En vandaag werpen we een blik op wie geen toegang heeft tot die woonmarkt, wie dak- of thuisloos is. En we spreken daarvoor met Moesti Unlin van VZW Homey.
Hallo.
We spreken ook met onderzoekster Evelien de Maaschalk van de KU Leuven en ook met CAW-voorzitter en ondernemer Wouter Tors. Moesti, welkom.
Dankjewel. Hallo.
Moesti, je hebt de VZW Homey en je hebt in het verleden al vaak aangegeven in eerdere interviews dat je zelf in een situatie van dak- of thuisloosheid hebt geleefd. Wat heeft dat met jou gedaan?
Oh, veel. Heeft echt wel mijn leven op zijn kop gezet. Mm-hmm. Was ook omdat ik heel jong was. Mm-hmm. Ik was 15 jaar toen ik thuisloos werd. Dat was eigenlijk na aanleiding van mijn outing als homoseksueel man bij mijn vader. Mm-hmm. En dat was helemaal niet goed gekomen. Mijn papa die werd heel kwaad op dat moment ook. En mm-hmm. Het feit dat ik toen zo thuis moest vertrekken, want hij wou geen homo onder zijn dak, dat blijft me nog altijd wel bij. En ik weet nog op dat moment toen ik thuisloos werd van shit, wat nu? Want ik wist helemaal niet van waar ik terecht kon of wat ik moest doen. Ik had eigenlijk mensen leren kennen via een chatsite en na weken en wegen ben ik dan eigenlijk naar Antwerpen vertrokken en dan ben ik hier terecht gekomen. En het feit gewoon van oké, dat is zoveel onzekerheid en zoveel stress en dat maakt u zo angstig, dat blijft me wel nog altijd bij, ja.
Mm-hmm. Je zegt dat je via een chatsite met mensen in contact kwam. Kwam je meteen terecht in de juiste omgeving? Had je meteen de juiste ondersteuning?
Nee, helaas niet. Mm-hmm. Ik heb hier ook, achter Antwerp Centraal, was er ook een groot gebouw. Daar heb ik ook 2 dagen gezeten. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk voor de eerste keer toen ook met cannabis ook in contact gekomen. Ik had zelf niet gebruikt, hè? Laat dat duidelijk mm-hmm. zijn. Maar het feit om het gewoon te zien in een heel andere omgeving. Mm-hmm. Ja, ik kom uit een boerendorpje in Pelt, in Limburg. Dus dat was wel echt een shock voor mij om in die situatie van thuisloosheid terecht te komen. Ja.
Mm-hmm. En dan ben je uiteindelijk wel in een soort stabiele omgeving terechtgekomen?
Ja. Omdat ik natuurlijk als 15-jarige leerplichtig ben. Mm-hmm. Ik moest naar school gaan en ik ging maar niet. Had ik dan ook wel het CLB op mijn dak, had ik ook de politie op mijn dak. En op een gegeven moment ben ik eigenlijk zo terechtgekomen in de structuren van integrale jeugdhulp. Mm-hmm. En dat was het beste wat mij toen op dat moment kon overkomen. Maar ik moet ook eerlijk toegeven dat dat ook niet gemakkelijk was. Want ik was opgegroeid in een Turks-Arabisch gezin met andere waarden en normen, een andere cultuur. Dus het was voor mij ook enorm aanpassen om in een leefgroep terecht te komen, om met anderen samen te wonen. Want dat is niet waar dat je voor had gekozen. En ik moet wel eerlijk toegeven dat ik heel blij was met het dak boven mijn hoofd. Maar het gevoel van een echte thuis, dat ontbrak wel. Ja. Dat heb ik wel gemist in mijn jeugd.
Mm-hmm. Was het die ervaring voor jou later dan de reden om VZW Homey op te richten?
Ik denk dat een van de redenen was. Mm-hmm. Ik denk al op zeer jonge leeftijd, en dan bedoel ik echt als 4-6-jarige, ik spendeerde altijd mijn zomers in Turkije 2 maanden lang. En daar was het voor de eerste keer dat ik echt met armoede en dakloosheid in contact was gekomen. En dat was me ook heel hard bijgebleven als kind al. En dan zeker ook mijn eigen ervaring, maar ook de dood van Jordi Bogaert in zijn tentje. Dat heeft me ook zeker aangegrepen. Dus dat zijn allemaal zaken die de reden, dat is eigenlijk de basis waarom dat ik Homey heb opgericht. Ja.
Ja. Je hebt Homey opgericht en alles begon eigenlijk met een caravan. Vertel eens, hoe begon die start eigenlijk? Hoe ben je daarmee begonnen?
Ja, dus voordat Homey eigenlijk al bestond, was ik de vrijwillige straathoekwerker. Mm. Dus ik sprak dak- en thuislozen enorm vaak aan en zij kenden mij ook, dus ik werd zo een vertrouwensfiguur voor hen. En als jong kerel die ook student sociaal werk was, was ik heel geëngageerd en dacht ik wel altijd vanuit het mensenrechtenkader. Dus ik was zo'n beetje de luis in de pels geworden voor lokale besturen en OCME's. Want ik belde gewoon te pas en te onpas van en waarom helpt je die niet? En artikel 23 van de grondwet, echt toch dit en dat? En iedereen moet toch een degelijke huisvesting hebben? Dus mijn affiniteit met die doelgroep was gewoon enorm groot. En wat ik ook deed toen, voordat Tom hier was, liet ik al soms mensen bij mijn thuis slapen. Mm-hmm. En op een gegeven moment hadden we dus een jongen. Ik ga zijn naam gewoon zeggen, Jens. En Jens die verbleef bij Steffi Putseis, een vriendin van mij. En ja, we hadden al een jongere in opvang. En we zagen via Torien van de Weijer, een andere vriendin, een caravan gratis te geven passeren op Facebook. En ik dacht van, ja, die caravan heb ik nodig, daar kan ik Jens in zetten. Mm-hmm. En ja, zonder al te veel nadenken, mijn brein maakte meteen linken. Ik dacht 1 plus 1 is 3, dus ja, we gaan gewoon voor die caravan gaan. En zo was het idee Homie eigenlijk ontstaan, ja.
Je hebt nog altijd die caravan?
Nee, dat was een echt. Daarom dat het ook gratis was. Dat was geen degelijke caravan. We hebben nu wel degelijke caravans die ook voldoen aan de menswaardige zaken, zoals een bedpad brood. We hebben daar een keukentje in, een zithoek, een bed, internet, een douche, een toilet. Dus de caravan beschikt nu wel echt over alle zaken voor een tegemoet te komen in die primaire basisbehoeften.
Hoe vinden de jongeren de weg tot bij jullie?
Via diverse kanalen. Mm-hmm. Waar ik wel heel blij op ben, is dat de jongeren zelf de weg naar Homie vinden. En ja, naar mijn gevoel heeft dat te maken met het feit dat er zeer weinig opvangsinitiatieven zijn specifiek naar jongvolwassenen toe. Homie is daar een van de weinige van in Limburg. En ik denk ook wel dat we best wel in de picture komen. We hebben een programma gehad op televisie de weekenden. Mm-hmm. We zijn vaak wel in het nieuws ook. Dus ik denk via die aandacht dat eigenlijk wel de reden is waarom dat jongeren zelf bij ons terechtkomen. Maar ook via toeleiding van lokale besturen, OCMW's, agentschap opgroeien, jeugdhulpvoorzieningen, psychiatrie, gevangenis. Dus echt.
Echt samen in een netwerk. Ja.
Ja.
Mm-hmm. Je hebt ook een boek geschreven, een nieuw hoofdstuk, waarin je allerlei situaties van jongeren beschrijft. Is er zo één verhaal die je bijbleef die echt heel diep raakte?
Alle verhalen raken mij diep. Mm-hmm. In het boek, een nieuw hoofdstuk, zijn dus 10 levensverhalen van 10 diverse jongeren beschreven, van kindertijd tot nu. En ja, je ziet daar wel in de rode draad dat het vaak ligt in een problematische opvoedingssituatie, thuissituatie, waardoor dat een jongere eigenlijk op later leeftijd dakloos wordt. Maar als ik toch een verhaal zou moeten kiezen, dan denk ik dat ik zou kiezen voor het verhaal van Amrita, onder andere. Mm-hmm. Amrita was een 19-jarig meisje dat bij mij terechtkwam, puur en alleen omdat ze dakloos werd. Ze kwam uit de jeugdhulp. En ze had een hond. En vanwege het feit dat ze eigenlijk een viervoeter had, kon ze nergens terecht. En dat raakte mij wel enorm. Want daardoor is Amrita ook in de prostitutie terechtgekomen, omdat ze geen opvang had. Dus ze liet haar prostitueren om eigenlijk haar hotel te kunnen financieren. Het feit dat dat meisje ook helemaal geen context had en enkel maar haar trouwe viervoeter had naast haar. Ja, dat is voor mij ook zoiets van, kom, hoe kunnen we dat accepteren in onze samenleving? We moeten meer solidair zijn, we moeten meer zorg dragen voor elkaar. En dat meisje dat helemaal alleen achter is gelaten, die eigenlijk al van op haar 1-jarige leeftijd bij haar ouders is weggehaald door de jeugdhulp en pleeggezinnen en leefgroepen en dergelijke is terechtgekomen. Ja, dat is toch wel een schrijnend verhaal. En dan denk ik ook van, ja, was het nu anders geweest als er toch opvang zou zijn waar dat ze ook met haar trouwe viervoeter Mila terecht kon? Ja, daar ben ik van overtuigd. Mm-hmm. Dus dat is wel een gemis en een nood dat ontbreekt in de opvanginitiatieven die we hebben. Want zij stond letterlijk voor de keuze van, oké, ik ga naar het dak- en thuislozencentrum van CAW in Hasselt. Daar heb je verschillende vormen van opvangen. Je hebt de noodopvang waar je dan 1 week terecht kunt, van 9 uur 's avonds tot 9 uur 's morgens. Je hebt de directe opvang waar je wel 3 weken terecht kon. En dan heb je de langdurige opvang. En ja, zij kreeg eigenlijk de boodschap van, ofwel gaan we u opvangen en dan zetten we uw hond ergens in een asiel of dergelijke. Maar na 3 weken kan het zijn dat je terug op straat staat. En zij had echt zoiets van, ja, maar waarom zou ik nu 3 weken in opvang gaan, 3 weken mijn hond moeten missen? Misschien heb ik die niet meer na 3 weken en dan sta ik zonder mijn hond op straat. Dus ja, dat is toch wel schrijnend. Hè? Ja.
Je komt met heel veel jongeren in contact, maar ook met heel veel hulpverleners. Hoe kunnen we vermijden dat jongeren dak- en thuisloos worden? Wat zijn zo de lessen die jij hebt geleerd ondertussen?
Oh, de lessen die ik heb geleerd? Ik denk dat ik zeker wil refereren naar wat Koen Hermans vaak zegt, onderzoeker aan de KU Leuven, de 3 doelstellingen die ten allen tijde gewaarborgd moeten worden, namelijk inkomenszekerheid, woonzekerheid en hulpverleningszekerheid. Mm-hmm. Dat zijn echt wel 3 doelstellingen die we ten allen tijde moeten waarborgen, maar waarvan ik merk dat dat niet lukt. persoonlijk denk ik ook dat het ook allemaal begint met de houding die je zou moeten aannemen als hulpverlener ook. Want heel vaak laten we de keuze niet aan de jongeren. Of laten we jongeren ook niet aan het roer staan. Mm-hmm. En die zelfbeschikkingsrecht is wel heel belangrijk. Mm-hmm. En de dag van vandaag is dat niet altijd aanwezig. En ik denk ook dat er gewoon zeer weinig opvanginitiatieven zijn. Hè. Je kunt ook niet kiezen waar word ik opgevangen. Dus er mag zeker wel een diverser aanbod zijn en een aanbod dat ook specifieker gericht is naar jongvolwassenen toe, want daar hebben jongeren nood aan die andere aanpak.
Ja. Is dat echt een structurele fout, een systeemfout, die je nu deels opgevangen hebt met een caravan, maar er zijn wellicht nog veel andere, misschien zelfs betere oplossingen mogelijk?
Er zijn zeker meer oplossingen mogelijk. Ik denk, er zijn heel veel tekorten in het systeem. Hè. Ik denk dat we zeker al veel doen, maar het is zeker nog tekort. Mm-hmm. Wat ik ook een heel belangrijk vind om aan te halen, is het probleem van de huursubsidiepremie. Mm-hmm. Dat wordt ook heel mooi beschreven in het boek De Woonzaak. Hugo heeft daar een heel mooie, heeft daar heel mooie aandacht aan gewijd. Dus dat is ook een structurele fout voor mij. Er zijn er zoveel, ik weet niet waar ik eigenlijk zou moeten beginnen.
En als we het nu over wonen hebben, wat is er voor bij de huursubsidie fout voor jongeren? Wat is er zo moeilijk aan?
Wanneer je de huursubsidie aanvraagt, dan kan het soms maanden tot zelfs een jaar duren eer dat je die huursubsidie krijgt. Mm-hmm. Dus ik ben van mening, wanneer je weet dat iemand dak- of thuisloos is, die heeft daar recht op. Ah wel, geef dat aan die vanaf het begin van de zoektocht naar een woning. Want je hebt wel die huursubsidie nodig om tegemoet te komen in die grote huurkost. Mm-hmm. Op die manier hebben jongeren en alle dak- en thuislozen meer kans om op die private woonmarkt een woning te vinden. Want er is nu een crisis en een krapte, dat weet iedereen. Dus ik denk dat dat zeker een middel kan zijn om meer budget eigenlijk te geven om een betaalbare pand te vinden. Waar ik aan denk, wat ook een belangrijke is, want dat vroeg je mij daarnet, hoe kunnen we dat voorkomen? Ik denk dat we zeker ook meer aan vroegdetectie moeten gaan doen, want dat doen we nu veel te weinig. Ik denk wanneer dat we een 12 of een 14-jarige op een CLB hebben die met heel wat moeilijkheden thuis zitten, dan moeten we niet wachten totdat die persoon 18 jaar is, hè? Totdat die misschien dakloos wordt. Ik denk als we al van op jonge leeftijd weten bij moeilijke gezinnen van oké, wat is daarvoor nodig? Hoe gaat die zijn toekomst eruit zien na 18? Dat we al maatregelen kunnen nemen op jonge leeftijd. Mm-hmm. Maar wat het meeste nodig is, en wat ik ook wel mis eigenlijk, is gewoon meer begrip, meer solidariteit, meer tijd. En niet enkel van professionals, maar ook van ons als burgers, van iedereen die meekijkt in deze podcast. Want we moeten, als mensen zijn we sociale wezens en we hebben meer liefde en zorg nodig in deze samenleving.
Ja, dat is een heel mooie boodschap en oproep, Moesti. Dank je wel voor dit gesprek.
Heel graag gedaan, merci.
Ja. Bij ons zit ondertussen Evelien de Maarschalk, onderzoeker aan de KU Leuven. Jij bent beroepshalve bezig met onderzoek naar dak- en thuisloosheid. Wat begrijpen we nu eigenlijk precies onder dak- en thuisloosheid? Vanaf wanneer ben je eigenlijk dak- of thuisloos?
Wel, om dak- en thuisloosheid te definiëren, gebruiken we eigenlijk de Europese ethos light typologie. En dan kijken we zowel naar mensen die op straat slapen, mensen die in opvang verblijven, maar ook evenzeer naar mensen die tijdelijk bij familie of vrienden inwonen, vaak op de bank slapen. We kijken ook naar mensen die eigenlijk een instelling moeten verlaten of eigenlijk al hadden moeten verlaten en die geen woonoplossing hebben. Denk hier aan ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, maar ook de gevangenis en de jeugdhulp. Dus daar gaan we kijken van wie had daar eigenlijk al moeten vertrekken, maar deed dit niet omdat ze uit gebrek aan een woonoplossing. We kijken ook naar mensen in een niet-conventionele woning verblijven, zoals bijvoorbeeld een garage, een kraakpand of een woning zonder basisvoorzieningen. En we tellen aanvullend ook de personen mee die eigenlijk binnen de maand hun woonst moeten verliezen, dus die eigenlijk uit huis gezet dreigen te worden binnen de maand.
Het lijkt een heel ruime groep. Je sprak daarnet ook over we tellen. Dak- en thuislozen worden geteld. Hoe gaat dat in zijn werk? Het klinkt misschien een beetje eigenaardig, maar waarom kiezen jullie voor zo'n aanpak?
Wel, we kiezen eigenlijk sinds 2020, want dan vond de eerste telling plaats, voor een uitgebreide telling. Want vroeger werd er eigenlijk vooral gekeken naar personen die gebruik maken van voorzieningen, bijvoorbeeld die in CAW-opvangcentra gebruiken, mensen die in een doorgangswoning van het OCMW verblijven. Maar dan breng je natuurlijk enkel het aanbod in beeld en kijk je enkel naar jou. Wat is er al van voorzieningen voor mensen die in de problemen komen? En wat dat we nu doen met de dak- en thuiszorgzettelingen die we organiseren, is we gaan eigenlijk heel veel organisaties en diensten dezelfde oefening laten doen op dezelfde dag. Dus dit jaar was dat 20 oktober en zijn we met heel veel diensten dezelfde oefening gaan doen. Dus zowel OCMW en CAW natuurlijk, dat zijn organisaties die heel veel personen kunnen tellen, maar ook heel veel andere diensten hebben dezelfde oefening gedaan. Bijvoorbeeld kind en gezin, diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, heel veel laagdrempelige werkingen, buurtwerkingen, inloopcentra, weggezondheidscentra. We zijn heel breed, proberen we organisaties mee te krijgen die allemaal wel een stukje van de puzzel kunnen leggen. Dus als iedereen in zijn cliënten, onder de mensen die zij kennen, gaan kijken van wie kennen we die dak- of thuisloos is, dan brengen we dat achteraf allemaal samen en zo krijgen we een veel beter beeld van de mensen die dak- of thuisloos zijn.
Ja, dak- en thuisloosheid is op zich geen nieuw fenomeen, maar toch komt dat de laatste jaren echt meer in beeld. Hoe komt dat eigenlijk?
Ik denk voor een stuk door de tellingen die we nu doen. Dus die doen we zo sinds begin 2020, dus dat is nog redelijk recent. En zo hebben we gewoon veel betere cijfers. Dus lokale of regionale tellingen die we al gedaan hebben. Want er gebeurde wel al iets, maar dat waren dan vooral dan de cijfers van dan bijvoorbeeld OCMW en CAW, die werden samengelegd om een beeld te krijgen.
Ja, als we spreken over daklozen of thuislozen, dan hebben we vaak het clichébeeld van bepaarde oudere mannen met een problematiek, alcohol, geestesproblematiek. Klopt dat beeld eigenlijk met wat jullie in tellingen zien?
Nee, helemaal niet. Dus eigenlijk, meestal tellen we 1/3 ongeveer van de personen die op straat of in de opvangcentra verblijven. Dus waar dat vroeger de manier was waarop dat er gekeken werd naar dak- en thuisloosheid. Maar eigenlijk is de grootste groep van personen die we tellen mensen die tijdelijk bij iemand verblijven, die tijdelijk bij iemand inwonen. En bijvoorbeeld als we dan de cijfers wat beter gaan analyseren, zien we bijvoorbeeld dat 1 op 5 van de personen die geteld zijn eigenlijk jongvolwassenen zijn. Dus die voldoen dan helemaal niet aan dat klassieke beeld dat mensen helaas nog altijd vaak voor ogen hebben als het over dak- en thuisloosheid gaat.
Je sprak net over kinderen en jongeren. We spraken net ook met Moes Jeunlin van VZW Homi. Kinderen en jongeren zijn ook dak- en thuisloos. Die zijn een belangrijk aandeel in die groep mensen.
Ja, dus we tellen evenzeer meer. Dus we vragen in de vragenlijst het aantal kinderen die direct betrokken zijn, dus die evenzeer in een situatie van dak- of thuis zijn, en ook naar de kinderen die indirect betrokken zijn. Dus die er mogelijk wel door geaffecteerd worden doordat bijvoorbeeld hun ouder in een opvangcentrum verblijft. Maar er zijn inderdaad heel wat kinderen die zo ook geteld worden, die ofwel mee in een opvangcentrum verblijven, kinderen die dreigen uit huis gezet te worden, of kinderen die mee met hun ouder tijdelijk bij iemand inwonen.
Maken mensen in migratie ook een belangrijk aandeel uit van die groep dak- en thuislozen?
Ja, dus we vragen in de vragenlijst evenzeer naar de nationaliteit van mensen. En dat verschilt van telling tot telling hoe groot de groep personen is, dus met de Belgische nationaliteit of zonder de Belgische nationaliteit.
Mm-hmm. En waar zitten die verschillen in? Is dat dan eerder lokale verschillen of hoe moet je dat juist zien?
Ja, dat is van telling tot telling. Verschillen die cijfers wel in hoe groot de groep is. En natuurlijk, als je dan de cijfers wat verder gaat bestuderen, dan wordt het wel heel interessant om dat onderscheid te maken. Om dan bijvoorbeeld bij jongvolwassenen te kijken dat er inderdaad een groep jongeren is die bijvoorbeeld wel gebruik maakte van de jeugdhulp. Een groep jongvolwassenen die eigenlijk geen hulpgeschiedenis heeft. En een groep bijvoorbeeld niet begeleide minderjarige vluchtelingen zien we daar bijvoorbeeld dan wel terugkomen.
Terugkomen, ja.
Ja, dus dat is heel nuttig om dan het profiel verder te bestuderen, om dan weer dat beleid wat meer op maat te kunnen gaan schrijven.
Mm-hmm. En zien jullie ook een verschil tussen stad en platteland? Kan je daar conclusies uit trekken?
Ja, wel, dat zijn resultaten die we nu wat verder moeten analyseren door eens de cijfers over alle tellingen heen wat beter samen te zetten. Maar er is natuurlijk wel een verschil om in een hele kleine gemeente te gaan tellen met een 10.000-tal inwoners of bijvoorbeeld in een grotere stad zoals Gent of Antwerpen te gaan tellen. Ja. Ja.
Ja. Jij doet onderzoek naar de problematiek. Hebben we eigenlijk zicht op de manier waarop mensen in dak- en thuisloosheid belanden?
Ja, dus dat vragen we evenzeer. Dus we vragen wat was de directe aanleiding waardoor dat iemand zijn woonst kwijtraakte. Ja, en dat is heel divers natuurlijk. Zoals inderdaad in het verhaal van Moestie ook aan bod kwam, een conflict met familie of vrienden is een heel vaak voorkomend. Ook een relatieprobleem, een relatie die stuk loopt, financiële problemen, mensen die uit huis gezet worden of een contract dat niet verlengd wordt, immigratie. Ja, er zijn heel veel verschillende aanleidingen, ook in combinatie mogelijk natuurlijk.
Hebben jullie zicht hoe lang mensen in zo'n situaties blijven van dak- en thuisloosheid?
Ja, dus dat is ook iets dat we bevragen. Dus we kijken van hoe lang heeft iemand al geen stabiele woonoplossing meer? En ja, voor sommige mensen gaat dat over heel recent, dus minder dan 3 maanden. Maar er zijn toch altijd wel een groot aandeel mensen die we kennen die al langer dan 2 jaar geen stabiele woonoplossing meer hebben.
Jullie brengen het allemaal in kaart. Ja, de vraag is dan natuurlijk ook, ja, dak- en thuisloosheid. Ja, elke Vlaming kan misschien ooit in zo'n situatie terechtkomen. Is dat een terechte opmerking?
Wel, ik denk als je kijkt naar de aanleidingen waardoor de mensen dak- of thuisloos worden, bijvoorbeeld een conflict met familie of vrienden, relatieproblemen, ja, kan iedereen overkomen natuurlijk. Maar natuurlijk, als je dan geen financiële reserves hebt of een beperkt sociaal netwerk, dan heb je natuurlijk meer kans om snel in de problemen te komen als het ergens mocht mislopen.
De oplossingen. Jullie hebben wellicht een hele reeks beleidsaanbevelingen in het verleden al gemaakt, of jullie zijn daarmee bezig. Er zijn wellicht, ja, het is een complexe problematiek, een hele reeks mogelijke oplossingen om, ja, uit zo'n situatie, mensen uit zo'n situaties te halen.
Ja, wat Moestie daar juist al zei, inderdaad, zowel het inkomen, maar ook het kunnen betaalbaar wonen is cruciaal. Het verder veel steviger inzetten op het betaalbaar wonen is essentieel om te zien dat iedereen kan toegang heeft tot die woonmarkt en er ook toegang tot blijft hebben.
Dank u wel voor dit gesprek. Fijn dat u kijkt of luistert naar Woonspraak. Woonspraak is de podcast van Woonzaak. En Woonzaak stuurt aan op een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid. Spreek en deel deze podcast. En financiële steun is ook nuttig en nodig. Surf naar woonzaak.be voor meer informatie. Bij ons zit ondertussen Wouter Tors. Wouter, hallo, welkom.
Dag Steven.
Je kent van de keten Schoenen Tors, maar u bent ondertussen voorzitter van het CAW, een organisatie die opkomt voor de meest kwetsbaren. Hoe bevalt die nieuwe rol u?
Oh, die bevalt mij geweldig. Ik ben bij Tors met pensioen sinds februari en ik wilde nog iets doen in sociaal werk. Ik ben altijd een sociaal ondernemer geweest en die richting vind ik prima bij CAW.
Ja, een CAW, u kent de organisatie ondertussen van binnen en van buiten, maar wat doet een CAW? Waarvoor kunnen mensen bij een CAW terecht?
Wel, het CAW is een huis met heel veel kamers, maar om er één globale term op te kleven zou ik zeggen, CAW is een organisatie die psychosociale ondersteuning biedt, eerste lijns hulp aan vele noodvragen. Om een paar voorbeelden te geven, intrafamiliaal geweld is bij ons een belangrijk thema, relationele problemen is een belangrijk thema, dak- en thuisloosheid waarover we het gaan hebben, jongeren zijn ook een daderslachtoffers, dus het is een heel brede organisatie.
Het is een brede organisatie, het is een organisatie die heel decentraal georganiseerd is. Hoeveel mensen komen bij jullie eigenlijk terecht?
Wel, het CAW is inderdaad, dat zijn 11 onafhankelijke VZW's in Vlaanderen. Dat zijn een 3000-tal medewerkers, 2500 vrijwilligers. En wij zien een 120.000-tal cliënten per jaar.
120.000?
Ja, en dat aandeel stijgt van jaar tot jaar. Dus dat gegeven van het welzijn in Vlaanderen staat echt wel onder druk. Sinds COVID, sinds de financiële problematiek, zien wij steeds meer bezoekers.
Ja. We hadden daarnet in gesprek onder andere met onderzoeker De Maarschalk, maar ook met Moestie Unlin van VZW Homey. Mensen die in dak- en thuisloosheid terechtkomen, die zijn natuurlijk aangewezen op opvang. Is er voldoende opvangcapaciteit beschikbaar in Vlaanderen?
Er is niet voldoende opvangcapaciteit, Steven. Laat dat duidelijk zijn. Enkel het CAW voorziet een 1500-tal opvangplaatsen per nacht, die ook steeds gevuld zijn. En het aantal duizend daklozen wordt geschat rond de 14.000, dus dat behoeft geen tekeningetje. Hè.
Nee, dus die capaciteit is echt wel...
Die is onvoldoende. Die is onvoldoende. Maar het gaat niet alleen over opvangdak en thuisloosheid. Wij pleiten ook voor diverse woonvormen die gericht zijn op ouders met jonge kinderen, op jongeren, op mensen met een multipsychosociale problematiek, mensen met verslavingsproblematiek. Het is meer dan het klassieke beeld van een slaapzaal waar dat 20 mannen met een baard liggen.
Ja, want hoe kijken jullie dan naar organisaties zoals bijvoorbeeld VZW Homey?
Oh, wij vinden dat fantastisch. In mijn vorig leven zou ik gezegd hebben van ja, Homey is een concurrent van het CAB, maar dat is hier totaal ongepast. Wij werken aanvullend, wij zijn complementair en we moeten niet vergeten dat dat het CAB is ontstaan uit organisaties zoals Homey, die een jaar of 10 gefuseerd zijn tot het CAW vandaag. Dus wij werken met heel veel plezier samen met Homey.
Ja. Soms lijkt het alsof dak- en thuisloosheid echt een winterprobleem is. Pas bij vriestemperaturen komt de aandacht er terug. Dat is misschien wel begrijpelijk, maar is dat eigenlijk terecht?
Nee, dat is niet terecht. Ik heb het voorrecht gehad om 2 keer vrijwilliger te zijn in de dak- en thuisloze opvang. De voorbije maanden, dus dat was dan in de maand augustus en september. Eén keer in Mechelen, één keer in Kortrijk ben ik ook blijven slapen. En dat waren heel zachte zomeravonden en toch zat die een opvang vol. Dus dat is, maar de media hebben er vooral aandacht voor als de eerste sneeuwvlokken vallen. Maar het is eigenlijk een probleem dat het hele jaar door zich stelt.
Mm-hmm. Mensen geven vaak aan dat het niet evident is om vanuit een opvangsituatie terug... het leven terug op de rails te krijgen, opnieuw vorm te geven. Is dat iets wat jullie ook merken op het terrein?
Absoluut, absoluut. Het hele systeem van dak- en thuisloos, zoals het bijvoorbeeld, je moet elke morgen om 11 uur inbellen dat je 's avonds komt. Dat is een van die klassieke regels. Ja, stel, en dat heb je dus. Ik heb in mijn vrijwilligerswerk mensen ontmoet die in de opvang zaten en die werkten overdag. Ik herinner mij nog een tegelzetter van Poolse origine. Ik herinner mij iemand die werkte bij De Lijst was dat zelfs, als in een flexiecontract. Ja, dus die mensen moeten dan om 10 of om 11 uur tegen hun baas zeggen, ik moet nu gaan bellen voor de dak en thuis, voor de opvang van vanavond. Dus er zijn heel veel drempels die het moeilijk maken om eruit te geraken.
Mm-hmm. U schreef in een opiniestuk dat de oplossing niet meteen ligt in meer opvangen tijdelijke bedden. Wat bedoelt u daar eigenlijk mee?
Wel, de oplossing ligt natuurlijk in meer opvang en tijdelijke bedden, maar met het CAW willen wij ook heel erg het accent leggen op preventie van uithuiszetting. Wij pleiten in het memorandum waarmee we nu naar de politiek stappen, dat wij willen meldpunten oprichten in alle eerste lijnzones, waar dat mensen die vrezen dak- of thuisloos te worden, dat vooraf kunnen aanmelden. Als we dat weten, dan kunnen we meteen gaan nadenken van hoe kunnen we die uithuiszetting vermijden. Er is het Fonds voor Armoedebestrijding. Er is contact met de vrederechters, waar de bemiddelingsprocedures kunnen opgestart worden. Dus wij denken dat de samenleving veel geld kan sparen door het te vermijden. Natuurlijk moet er curatief opgetreden worden, mm-hmm. maar dat er om het probleem te vermijden.
Ja, echt preventief.
Ja, absoluut.
Mm-hmm. Ons land engageerde zich in de verklaring van Lissabon om dak- en thuisloosheid tegen 2030, heel binnenkort dus, te beëindigen. Is dat eigenlijk een haalbare opdracht?
Wel, het is misschien niet echt haalbaar, maar we mogen de moed niet laten zakken. Ik denk dat we woonstrijders moeten zijn. Mm-hmm. We zijn het er allemaal over eens dat een degelijke woning, dat een grondwettelijk recht is. Dat is recht van de rechten van de mens. Dus ik denk dat we alles moeten aan doen om dat waar te maken.
Mm-hmm. De problematiek van dak- en thuisloosheid, staat die voldoende op de radar? Wordt er eigenlijk voldoende over gesproken? Is dat echt een thema in het maatschappelijk debat?
Ik vind dat thema te weinig op de radar staat in het maatschappelijk debat. Ik vrees, en dat is een beetje een cynische opmerking, dat die mensen vaak politiek niet interessant genoeg zijn, of misschien gaan ze niet stemmen. Maar ik denk dat iedereen met het hart op de rechte plaats er moet voor streven dat meer op de agenda komt.
Mm-hmm. U sprak daarnet al over het voorkomen van uithuiszettingen als een belangrijk of mogelijk belangrijk deel van de oplossing. Er komen binnenkort verkiezingen aan. Wat verwacht u van toekomstige beleidsmakers?
Wel, wij gaan met ons memorandum de boer op en wij gaan dat dus bij de politici verdedigen. En vooral dus dat aspect rond preventie van uithuiszetting, ik denk dat is ook geen dure maatregel. Lijkt mij ook een evidente te zijn om dat aan te pakken. Dat is één punt. En het tweede punt is, gaan we pleiten voor meer aangepaste woonvormen voor dak- en thuislozen, omdat we dat als een geciviliseerde samenleving ons dat gewoon niet kunnen permitteren om daar niks mee te doen.
U spreekt over aangepaste woonvormen. Wat bedoelt u daar dan mee?
Wel, bij het CAW geloven wij heel erg in het housing first principe. Mm-hmm. Het gegeven dat als iemand een degelijk dak boven zijn hoofd heeft, dat is eigenlijk de basis van een menswaardig leven en om een stap vooruit te zetten. Wij denken ook aan aangepaste woonvormen. En wij pleiten voor het meer oprichten binnen het CAW van zorghostels, waar mensen met een multiproblematiek, met een verslavingsproblematiek of met een psychiatrische achtergrond terecht kunnen. Wij pleiten voor aangepaste woonvormen voor mama's met jonge kinderen. Spijtig genoeg is dat nodig. En ook voor jongeren tussen 18 en 25 jaar, die je toch niet zomaar kan stoppen bij mensen van 50, 60 jaar.
Dankjewel, Wouter.
Graag gedaan, Steven.
Zo, dit was de 7e aflevering van Woonspraak, de podcast van Woonzaak. We hopen dat u er iets van heeft opgestoken. Volgende maand zijn we er opnieuw met de laatste aflevering. En die draait dan rond de vraag wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is voor het recht op wonen. Woonzaak heeft uw steun nodig. Volg en deel deze podcast en ook financiële steun is nuttig en nodig. Surf voor meer informatie naar woonzaak.be.